Goedemorgen allemaal. Fijn om hier bij elkaar te zijn, de Heer God te aanbidden als we samen liederen zingen. En nu ook de Heer God te aanbidden als we duiken in zijn woord en aanbidden in het woord. Dat gaan we zo meteen samen doen. Hoe zou het christenleven eruit moeten zien? Wat is het verschil tussen een gelovige en een ongelovige? Wat is oprecht geloof? En is het te zien in mijn leven en door mij heen voor anderen dat ik ook echt geloof heb? Zomaar wat vragen op de vroege zondagochtend. Hoe zou het christenleven eruit moeten zien? Nou, als we ergens in de Bijbel daar antwoord op krijgen, dan is het in de brief van Jacobus. Zoek de brief vast op, we lezen zometeen vers 1 tot en met 18. En vanochtend staan we stil, specifiek bij de versen 5 tot 8. Je vindt de brief in het Nieuwe Testament, na Hebreeën. De brief van Jacobus. Maar ten eerste, Jacobus die schrijft aan christenen. Christenen net als ons, die het gevaar lopen om het christenleven als een schijnvertoning door te maken. We claimen christen te zijn, maar ondertussen leven we op dezelfde manier als iemand die nog nooit van de Heer Jezus heeft gehoord. Dat was het gevaar, een schijnvertoning maken van het christenleven. Gevaar 2000 jaar geleden voor christenen. Maar ook voor ons vandaag de dag. En met dat voor ogen schrijft Jacobus eigenlijk een heel erg praktische brief voor de kerk over de praktijk van het christenleven. Vers 5 en 8 staan we vandaag bij stil en de titel is Kenmerken van het christenleven. Bidden om wijsheid. Een van de kenmerken die Jacobus ons aandraagt van het christenleven is dat een christen bidt om wijsheid. Nou Jacobus, wie was dat? Deze Jacobus. Hij is de halfbroer van de Heer Jezus. En hij schrijft dan ook met de autoriteit van iemand die de opgestane Heer gezien heeft. Na zijn opstanding. Dat lezen we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 7. Verder weten we dat Jacobus een broeder was en een medewerker van de apostelen. En een leider van de kerk in Jeruzalem. Hij was dus eigenlijk een heel erg vooraanstaande voorganger. Vandaag de dag misschien een megakerk voorganger. Maar toch, als je over Jacobus leest, hoe hij zich introduceert in vers 1, dan is hij meer dan broer van de Heer Jezus, of vooraanstaande voorganger in Jeruzalem. Lees maar mee hoe hij zich introduceert in vers 1. Hij zegt Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. Wat doet Jacobus hier? Hij introduceert zichzelf als dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Dat is zijn identiteit en zijn autoriteit. Dienstknecht van God. In het Grieks staat daar doulos, gebonden knecht, bondservant of slaaf. Slaaf van God, zo introduceert hij zichzelf. Slaaf van God, in dienst van God. Volledige dienstbaarheid aan God. Het is mooi om te zien dat als hij zijn brief begint te schrijven, dat zijn identiteit en zijn autoriteit daar vandaan komt. Niet van wat hij bereikt heeft, niet van zijn positie binnen de kerk, maar dienstknecht van God. Dat zijn wij allemaal ook in Christus. De brief is een van de vroegste geschriften in het Nieuwe Testament, geschreven rond 44 tot 49 na Christus. En de achtergrond van de brief is dat Jacobus schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dat lezen we meteen in vers 1. Dat zijn gelovigen die als gevolg van vervolging verspreid geraakt zijn over Judea en Samaria en de gebieden rond de Middellandse Zee. Dat lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 7, daar wordt Stefanus gestenigd, gemarteld, omdat hij daar het evangelie brengt. En dan in Handelingen 8 vers 1 staat, en Saulus stemde van harte in met zijn dood en er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreek van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Dus wat zie je? De kerk die ontstaat, en breekt vervolging uit tegen de kerk. En als gevolg van die vervolging verspreidt de kerk zich over die gebieden. Nou, en de christenen die dus in die situatie leven en wonen, die Joodse gelovigen in de verstrooiing, verspreid over die regio, die vervolgd zijn, gehaat, buitengesloten, vaak eenzaam. En die christenen in die context, schrijft Jacobus. En de brief die leest, als we die zo lezen, als een superpreek. Heel snel komt het ene na het andere onderwerp aan bod. Hoofdstuk 1 is dan eigenlijk de inleiding van de brief. Een soort introductie voor de rest van de brief. En alle onderwerpen worden al kort aangesneden. En later zal die daar ook op terugkomen. En verder uitgediept worden. En het thema is geduld en gebed. Geduld en gebed. Zien we door de brief heen. Dat hadden die gelovigen in die situatie nodig. En wij vandaag de dag net zo hard. Nou, vanochtend dus het kenmerk van het christenleven. Bidden om wijsheid. Verschillende kenmerken die Jacobus aandraagt. Om te laten zien hoe ziet het echte christelijk geloof er nou uit. Wat betekent het nou om een waar christen te zijn? Vers 1 tot 4 gaan over vreugde in beproeving. Dat is ook een kenmerk van het christenleven. Vreugde in beproeving. En dan 5 tot 8 bidden om wijsheid. We gaan lezen. Hoofdstuk 1 vanaf vers 1 en we lezen tot vers 18. Lees mee in je Bijbel. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Tot zover het woord van God. Laten we bidden. Vader God, wij danken u voor uw woord. Uw woord dat eeuwig is, onveranderlijk. Heer, uw woord dat ons leert en onderwijst in de weg die wij moeten gaan. Heer, we danken u dat als wij vandaag zo uw woord lezen, Heer, dat we mogen weten dat u tot ons spreekt. En dan vragen we ook of u het wonder wilt doen om onze gedachten en ons hart te openen, Heer, dat we het mogen begrijpen. Dat we inzicht mogen hebben in uw woorden en ervan mogen gaan houden, Heer, en ze toepassen in ons leven. Wilt u ons zo leiden door uw Heilige Geest en maken dat we u mogen verheerlijken als we ons verdiepen in uw woord. Dat vragen we u uit genade in Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, kenmerken van het christenleven dus. Nou, we lazen het in vers 2 en 4. Jacobus die opent met het onderwerp van beproevingen in het christenleven. En ook het uiteindelijke doel daarvan. Namelijk geestelijke volwassenheid. Wat is dat, geestelijke volwassenheid? Nou, dat laat zich zien in gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan het woord van God. Ook wel geloofsgehoorzaamheid. In de Bijbel zien we dat vaker. Gehoorzaam zijn aan God, juist ook als je alle schijn tegen hebt. Een voorbeeld van die beproeving haalt Jacobus aan aan het eind van hoofdstuk 2. Daar lezen we over Abraham, die zijn zoon Isaac moest offeren. Andere voorbeeld dat daar aangehaald wordt is Rahab, die de verkenners verstopte. Met gevaar voor eigen leven was zij gehoorzaam aan de God van Israël. Jozua en de muren van Jericho die neerkwamen. Allemaal stappen van geloofsgehoorzaamheid in beproeving. En ook bijvoorbeeld Gideon. Ken je het verhaal van Gideon? Die met steeds kleiner leger uiteindelijk met 300 man de Midianieten moet verslaan. In Richteren 7. Geloofsgehoorzaamheid in beproeving. En Jacobus die zegt, beproeving acht het enkel vreugde. Wees verheugd. Is de beproeving iets om je in te verheugen in het christenleven? Ja, zegt Jacobus. Want, vers 4, lees mee. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, omdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Jacobus die zegt, volledige volharding leidt tot volledige christenen. Dat is de woordspeling die we lezen in vers 4 in het Grieks. Volledige volharding leidt tot volledige christenen, complete christenen. Dat is het doel van die beproeving. Ons brengen tot die geestelijke volwassenheid. Ons volmaakt maken. God maakt ons christelijk karakter volmaakt. Zodat we als het ware complete christenen mogen worden, geestelijk volwassen. En dat is iets om verheugd over te zijn. Misschien niet de beproeving zelf, maar wel wat de beproeving teweeg brengt in ons leven. Tot zover die eerste verse. Geestelijke volmaaktheid, geestelijke volwassenheid, dat is het doel of de uitkomst van beproeving. Dus iemand die je verzoeking op een goede manier doormaakt, die blijkt beproefd. Zo wordt dat genoemd in vers 12 bijvoorbeeld. Iemand die beproefd gebleken is. En dat idee van beproefd blijken, geestelijke volwassenheid en gehoorzaam zijn, die dingen die bij elkaar horen, is niet iets wat Jacobus hier voor het eerst verzint in de Bijbel. Nee, dit is een onderwijs wat we doorheen de Bijbel zien. Lees maar mee bijvoorbeeld hoe de apostel Paulus diezelfde link legt in de 2 Korinthebrief. Bladen door naar 2 Korinthe, hoofdstuk 2, vers 9. Zoek het even mee op. En daar staat, want met dit doel heb ik ook geschreven dat ik uw beproefdheid te weten zou komen. Of u in alles gehoorzaam bent, zegt Paulus. Precies hetzelfde onderwijs. Dat ik uw beproefdheid te weten zou komen of u in alles gehoorzaam bent. Hier opnieuw die combinatie van gehoorzaam zijn en beproefd blijken. Nou, terug naar vers 5. Tot en met 8. Mijn vrouw Lydia, die houdt enorm van bakken. En een van de specialiteiten, dat zijn de cinnamon swirls. Ik weet niet of je dat kent, van die kaneelrolletjes. Nou, heerlijk. Voorzichtig voegt Lydia dan alle ingrediënten samen. En maakt zo'n cinnamon swirl in een hele mooie vorm. Die gaan in een bakblik en die gaan de oven in. En de oven die is precies heet genoeg, niet te warm, niet te koud. Nou, dan even in de oven, dan komen ze eruit. Dan moeten ze nog even afkoelen. Er komt een glanzend glazuur overheen. Ze zien er prachtig uit en dan ben ik klaar voor de eerste hap. En laatst gebeurde dat weer en toen nam ik die hap. En toen dacht ik, wat is dit nou? Dit is geen cinnamon swirl. Hij is warm, hij is krokant, hij is knapperig. Maar in het hele bakproces was Lydia één ingrediënt vergeten. Kaneel. Cinnamon. You can't make cinnamon swirls without cinnamon. Dat was het hoofdingrediënt. Nou, op diezelfde manier zien we eigenlijk in vers 2 tot 4 dat de tekst ons duidelijk maakt van gelovige beproeving komt eraan, oké, dat weten we. En dan het hoofdingrediënt in vers 5 tot 8 wat daarop volgt, daarin leert Jacobus ons dat hoofdingrediënt dat we nodig hebben om op een goede manier die de beproeving te doorstaan, wijsheid is. Wijsheid van boven. Goddelijke wijsheid. Hemelse wijsheid. Later in hoofdstuk 3 komt hij daar nog op terug en hier snijdt hij vast het onderwerp aan. Goed door beproeving komen, daar heb je hemelse wijsheid voor nodig. Wil je beproefd blijken, door verzoeking heen, dan heb je wijsheid nodig. Dat is de boodschap van vers 5 tot 8. Geen cinnamon swirl zonder kaneel. Niet op een goede manier door beproeving komen zonder goddelijke wijsheid. Lees mee vers 5 tot 8. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijt maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. De essentie van deze verse kun je als volgt samenvatten. Je kan niet in allerlei verzoekingen terechtkomen en er beproefd uitkomen zonder wijsheid van God. Vers 5. Vraag God daarom om wijsheid. Want God voorziet in wat hij vereist. God voorziet in wat wij tekortschieten. De rest van de tijd die we samen hebben, gaan we deze verse uitpakken. We hebben dus Gods wijsheid nodig om succesvol door beproeving heen te komen. Om gehoorzaam te kunnen zijn, is dus voor de gelovigen wijsheid een hoofdingrediënt voor beproeving. En nu vraag je je misschien af, wat is wijsheid? Wat wordt hier met wijsheid bedoeld? Jacobus is eigenlijk heel mooi. Hij schrijft in de stijl van het Oude Testament. Een van de vroegste schrijvers van het Nieuwe Testament schrijft heel erg in de stijl van bijvoorbeeld wat we vinden in de wijsheidsliteratuur, in de psalmen, in de spreuken. Maar ook bijvoorbeeld het onderwijs van de Heer Jezus. Het onderwijs wat de Heer Jezus geeft. Een hele hoop echo's daarvan zien we in wat Jacobus schrijft. Diezelfde manier eigenlijk. Diezelfde manier van denken. Het is net een andere schrijfstijl dan bijvoorbeeld de apostel Paulus heeft. Maar Jacobus, als hij het over wijsheid heeft, dan haakt hij terug op dat beeld van wijsheid dat we zien in het Oude Testament. Dus in Spreuken bijvoorbeeld. En daar gaat wijsheid over dat wat je nodig hebt voor een godsvruchtig leven. Dat wat wij als gelovigen nodig hebben, zodat we op zo'n manier kunnen leven dat we God de eer geven. Hem de eer geven die hem toekomt. Godsvruchtig leven. Het gaat over kennis en inzicht om de juiste keuzes te maken. Maar het is meer dan alleen keuzes. Het is vooral ook de juiste houding die we hebben tegenover de Heer God en de realiteit van het leven. Dat bedoelt Jacobus met wijsheid, als het hier heeft over wijsheid. En hebben we dat allemaal niet nodig in ons dagelijks leven? Niet zomaar een slim inzicht of een snelle oplossing. Nee, maar wijsheid. Hoe gaan we om met onze familie? Familie die van de Heere God houdt? Misschien familie die niet van de Heere God houdt? Hoe ga je daar op een goede manier mee om? Of met collega's of buren? Wat is wijsheid in die relaties die je hebt? Of in deze tijd, Heere God, in deze tijd. De dingen die op mij afkomen. Heer, wat is wijsheid? Wat is wijsheid? Hoe maak ik de keuzes die u de eer geven? Juist ook in een wereld die heel iets anders roept. Een maatschappij die ons probeert te overtuigen van wereldse wijsheid. Heer, wat is wijsheid van boven? En die wijsheid die hebben de gelovigen in de verstrooiing nodig, te midden van verzoeking, te midden van die verdrukking. En dan zegt Jacobus in vers 5, lees mee vers 5, en als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. Laat hij die dan vragen aan God. En wat staat er dan achteraan? Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Meteen een belofte erachteraan. Heb je een tekort aan wijsheid? Vraag het aan God. Want God geeft overvloedig en zal het je geven. Er is een tekort bij de gelovigen. Een tekort aan wijsheid. En de oplossing is, vraag het aan God, want hij geeft het. Heel logisch eigenlijk. Zie je de relatie tussen de gelovigen en tussen de Heere God? We hebben een tekort en de Heere die geeft en vult dat tekort aan. Wij hebben een nood en de Heere voorziet in wat wij missen. Wij zijn de ontvangers, God is de gever. En die tekst die leert ons dat God voorziet in wat wij tekort schieten. En dat is een heel mooi Bijbels principe. Dat God voorziet in wat wij tekortschieten. Op deze manier krijgt namelijk God de eer in het voorzien in onze noden. Zie je die wisselwerking? Wij komen tekort. God voorziet. We geven hem de eer. God die voorziet in wat wij tekortschieten. En meer dan dat, God voorziet ook in wat hij vereist. Wat hij van ons wil. Wat hij van ons verlangt als mensen. Zelfs daarin voorziet God. Wat hij van ons wil, namelijk dat we door verzoeking gaan met deze tekst en er beproefd uitkomen. En de wijsheid die daarvoor nodig is, dat proces, dan staat er: vraag het mij en ik geef het je. Hij voorziet erin. Dat lezen we in vers 5. En door de Bijbel heen zien we steeds weer dat een God is die er vreugde in schept om te voorzien in wat wij tekortschieten. Hij schept er vreugde in om onze noden aan te vullen. En hij voorziet in dat wat hij van ons verwacht. Nou, dat zien we bijvoorbeeld bij het voorbeeld van Abraham, wat eigenlijk heel kort een stuk later door Jacobus wordt aangehaald. Abraham die zijn zoon Isaac moest offeren. En dan zien we in dat verhaal dat God uiteindelijk voorziet in het offerram in plaats van Isaac. Isaac moest geofferd worden. Dat was de stap in geloofsgehoorzaamheid die Abraham moest uitvoeren. Maar op het laatste moment voorziet God dat wat hij vraagt. Hij voorziet zichzelf in een offerlam. En dat is ook natuurlijk zo mooi om te zien. Abraham noemt die plaats dan ook: de Heer zal erin voorzien. God zorgt ervoor. Zo noemt Abraham die plaats dan. Iets wat natuurlijk vooruitwijst naar de Heer Jezus. Die honderden jaren later precies dat doet wat daarvoor afgeschaduwd wordt. De rechtvaardigheid die God van ons verlangt. Om in de nabijheid van een heilig God te kunnen zijn. Die rechtvaardigheid. Daar voorziet hij zelf in. In Christus, in de Heere Jezus. In Christus zonderloos leven. In zijn gehoorzaamheid tot de kruisdood. Zijn leven was een genoegzaam offer voor onze zondenschuld. Genoegzaam. En zijn opstanding en zijn verheerlijking. Daarin. Hierin bewerkt Christus een rechtvaardigheid die we in onszelf nooit konden bereiken. Een rechtvaardigheid die we uit genade door geloof in de Heer Jezus opgelegd krijgen. De gelovigen krijgen die opgelegd als een mantel als het ware. Zodat wij recht voor God kunnen staan. En dat is de realiteit waar we van getuigen als er gedoopt wordt. Binnenkort hebben jullie een doopdienst. Dan laat iemand zich dopen. Dan getuig je daarvan. Met Christus gestorven onder het water en met hem opgestaan uit het water. En nu rechtens vrij van de zonde. Staat er mooi in de NBG-vertaling in Romeinen 6 vers 7. Rechtens vrij van de zonde. We gaan erover lezen in Romeinen, een gedeelte. Romeinen hoofdstuk 5 vers 1 tot 11. Zoek het mee op. Romeinen hoofdstuk 5 vers 1 tot 11. Daar lezen we over hoe God zelf voorziet wat hij van ons vereist. Romeinen hoofdstuk 5 en we lezen vers 1 tot 11. En daar staat, apostel Paulus schrijft: Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mensen te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Mooi hè, hoe Paulus hier schrijft in termen van absolute zekerheid, iets wat absoluut al gebeurd is, wat realiteit is voor de gelovigen. Niet iets veraf, ver weg. Nee, dit is al realiteit. Ja, en we leven in het reeds en nog niet. Dus de volledige uitwerking daarvan zullen we straks ervaren als de Heer Jezus terugkomt, als wij met hem mogen zijn. Maar het is iets wat al bewerkt is. God zelf voorziet in wat hij van ons vereist. God zelf voorziet daarin. Een belangrijk principe in de Bijbel. Het is goed ook als je je Bijbel leest om die principes iedere keer terug te zien komen. Verderop in de brief staat Jacobus hier ook vaker bij stil. En wat ultiem geldt voor die rechtvaardigheid en de vergeving die wij nodig hebben, waar God in voorziet, zodat we uiteindelijk de kroon van het leven zullen ontvangen, dat lazen we in hoofdstuk 1 vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Als het klaar ligt, het eeuwige leven, in Gods nabijheid, de kroon van het leven. Wat daarvoor nodig was, bewerkt God. En datzelfde geldt ook voor de wijsheid die de rechtvaardigen nodig hebben om in het hier en nu, vandaag en morgen en de komende week, godsvruchtig te leven. Uit eerbied en ontzag voor de Heere God. Ook daarin voorziet God. En voor de wijsheid geldt, we moeten hem erom vragen. Vers 5. Doen we dat wel eens? God vragen om wijsheid, heel bewust. Heer, geef mij wijsheid. Dat mogen we doen. Maar waarom moeten we de Heer erom vragen? Omdat hij klaar staat om het te geven. Kijk maar naar Gods karakter. Hoofdstuk 1 vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, door wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt van boven neer van God naar ons. Dat moesten de gelovigen in de verstrooiing weten. En wij ook. Dat is de God die wij om wijsheid mogen vragen. Te midden van beproeving. En Jacobus heel mooi, die noemt God die je vader. Het is een intieme naam voor God. Het is beter dan welke aardse vader wij dan ook maar mogen hebben. De hemelse vader is liefdevol, zorgzaam. En die voorziet in wat zijn kinderen nodig hebben. God voorziet in wat zijn kinderen nodig hebben. Het gaat hier om gebedsverhoring. Dat wat God doet in antwoord op gebed. Weet je nog Jacobus hoofdthema van zijn brief? Geduld en gebed, wat we steeds in de teksten terug zien komen. Nou, dat is hier een voorbeeld van. We lezen dat ook in Matthäus, onderwijs van de Heer Jezus. Matthäus 7, vers 9 tot 11. Je kan meelezen of even luisteren. Ook hier in Matthäus zien we Gods karakter naar wie we mogen bidden. We krijgen er een inkijkje. Er staat in Matthäus hoofdstuk 7 vanaf vers 9. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en dan zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. De Heer die geeft zijn kinderen geen stenen of een slang, maar brood en vis. Precies dat wat we nodig hebben om een godsvruchtig leven te leiden. God geeft ons wijsheid als we hem erom vragen. Wijsheid voor Gods kinderen. Waarom? Nou, dat is wat wij zijn. Als gelovigen, eerstelingen van zijn schepselen, Jacobus 1 vers 18. We zijn de eerstelingen van zijn schepselen. zijn kinderen. En Jacobus die zegt, gelovigen in de verstrooiing, dit moet je weten. Wijsheid wordt je gegeven als je erom vraagt. Maar laten we nu eens kijken naar het hoe. We weten wat we moeten doen, wijsheid vragen. Maar op wat voor manier doen we dat? Hoe? Met welke houding? Vers 6, lees mee. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Hoe bidden we om wijsheid? In geloof. En daarbij niet twijfelen. In geloof, dat is dus een geloofswerk. Nou, daar staat Jacobus' brief vol mee geloofswerken. Later noemt hij een hele lijst van geloofswerken. Maar hier dus ook al. God vragen om een tekort aan te vullen in afhankelijkheid van hem. En daarbij niet twijfelen, vers 6. Dat betekent niet twijfelen. Nou, twijfelen is dat je niet vertrouwt. Twijfelen is dat je niet vertrouwt dat God overvloedig kan geven wat je tekort komt. Dat is twijfelen. Nou worden we opgeroepen om niet te twijfelen. Geloven dat wat we tekort komen voor een godsvruchtig leven te leiden, om geestelijk volwassen te zijn, om beproefd te zijn in alles en gehoorzaam, dat de Heer God dat wil geven. En als je twijfelt, dan vertrouw je eigenlijk niet dat God daarin kan en zal voorzien. Als je God om wijsheid vraagt en tegelijk ook twijfelt, hoe zie je er dan uit? Nou zo. Zie je het plaatje hier. Schip in vliegende storm heet het. Of de windstoot. Een schilderij wat hangt in het Rijksmuseum. En we zien een groot zeilschip dat verkeert in nood. Een windstoot deed de mast breken en een van de zeilen is losgeslagen. Immers wie twijfelt. Lijkt op een golf van de zee die door de wind wordt gestuurd en op en neergeworpen wordt. Je ziet de woeste golven daaronder, die van links naar rechts gaan en dat scheepje omhoog gooien alsof het niets is. In het Engels, blown and tossed by the wind. Van links naar rechts. Het tegenovergestelde van stabiliteit. En zo is de gelovige die twijfelt wanneer hij God om wijsheid vraagt. Dat is het beeld van zo'n golf die van links en naar rechts gaat, naar boven en naar beneden. Wat is het gevolg daarvan? Vers 7. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Door de wind voortgestuurd, op en neergeworpen en niets ontvangen. Dat is het gevolg. Dat zijn best harde woorden van Jacobus, vind je niet? Maar je ziet altijd als Jacobus, in iedere aansporing die hij geeft, zit ook een bemoediging. In iedere bemoediging die hij geeft in zijn brief, zit ook een aansporing. Dit is bedoeld om aan te sporen. Harde woorden. Lees mee, vers 8. Hij is een dubbelhartig man. Onstandvastig in al zijn wegen. Dubbelhartig en onstandvastig in al zijn wegen. Jacobus leert ons dat God in dit opzicht niet vertrouwen is een signaal van onstandvastigheid in al je wegen. Als je God hier niet in vertrouwt, hoe kun je dan standvastig zijn in de rest van je leven? Vertrouwen op God is een geloofswerk dat zichtbaar wordt in gebed wanneer we hem vragen om wijsheid. Het is een kenmerk van het christenleven. De apostel Paulus, wanneer hij de brief schrijft aan de gemeente in Korinthe, dan bemoedigt hij de gelovigen door een beeld te schetsen van die geweldige toekomst die in het vooruitzicht ligt voor de gelovigen. Voor hen die hun vertrouwen stellen op de Heer. Dan lezen we over in 1 Korinthe 15, vers 54. Luister maar. En wanneer dit vergankelijke, dit tijdelijke, dit aardse, zich met onvergankelijkheid, met eeuwigheid, met heerlijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Paulus schrijft hier ook, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Niet twijfelen, zegt ook Paulus. Niet twijfelen. Dat is de voorwaarde voor het vragen om wijsheid. In geloof, standvastig, niet zoals die golf, maar onwankelbaar. Jacobus laat in zijn brief het belang zien van geloofswerken in het leven van gelovigen. Echt waar christelijk geloof, daar begonnen we mee. Waar zie je dat uit? Nou, geloofswerken. En dat zie je later ook nog verder toegelicht in de brief, maar hier ook al. Vragen om wijsheid is een geloofswerk en dus ook een kenmerk van het christenleven. Bidden om wijsheid. Bidden zonder twijfelen. En net zoals Paulus het voorbeeld gaf van het uitzicht op die overwinning, dat doorkijken naar de toekomst, zo doet Jacobus dat ook in hoofdstuk 1. Dat doorkijken naar die eindstreep. Hoofdstuk 1, vers 18. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. We zijn opnieuw geboren. Het opnieuw geboren zijn. En het kind zijn van die hemelse Vader. En vers 12, wat hoort daarbij? De kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Dat is een mooie belofte, hè? Dat uitkijkje naar de toekomst. Iets wat nu al realiteit is, maar straks volledig verwezenlijkt zal zijn. Het eeuwige leven, de kroon van het leven, ligt voor ons klaar. Nou, tot slot. De Joodse gelovigen aan wie Jacobus zijn brief schreef, die moesten bemoedigd worden. Ik kan je wel voorstellen, hè? De situatie waar ze in zitten. Huis en haard verlaten. Onderdrukt van mensen om je heen. Vervolging. Iets wat wij misschien hier vandaag de dag nog niet echt meemaken, omdat we christen zijn. Ja, we worden misschien uitgelachen, of wordt dus een stomme grap gemaakt, of misschien binnen onze familie ervaren we wel ongemakkelijkheden of uitsluiting. Maar echte vervolging. Dat je leven ervan afhangt. Wat vandaag de dag ervaren door een hele hoop broeders en zusters van ons in andere plekken op de wereld. Het is iets van alle tijden, van alle plaatsen. Ook in de tijd waarin Jacobus schrijft. Ze moesten bemoedigd worden, die mensen. Verzoeking en beproeving komt eraan. Maar wees verheugd, want God is aan het werk. God is aan het werk. En wees bemoedigd, want voor de geestelijke volwassenheid, die het doel is van die beproeving, dat was uiteindelijk het doel van die beproeving, geestelijke volwassenheid, daar heb je wijsheid voor nodig. En het mooie is, het is een wijsheid van God. Niet iets wat je in jezelf hoeft te zoeken. Nee, het is een wijsheid van God, van boven. Hemelse wijsheid. En die wijsheid die ontvang je, nu je hem er in gebed om vraagt. Is dat niet een mooie bemoediging en belofte voor ons de komende week? Als we hem in gebed om wijsheid vragen, dan ontvangen we het. Het is een gebed vol vertrouwen. Niet zoals die golf, maar een gebed vol vertrouwen. Waarom? Want God is te vertrouwen. Laten we ook een moment hebben van gebed en hier ook vragen om wijsheid van boven voor ons, voor deze week. Vader God, we danken u voor uw woorden die opgeschreven zijn voor onze instructie, voor onze vermaning, maar ook voor onze bemoediging, Heer. En dan danken we u voor de tact, de wijsheid en het inzicht dat u gegeven heeft aan de schrijvers van uw woord, Heer, om tegelijkertijd in hun aansporing ook ons te bemoedigen. Heer, dank u wel dat u voorziet in wat wij nodig hebben, Heer. Dat we u erom mogen vragen. En daarom dit moment willen wij u vragen, Heer. Dat u ons wijsheid geeft, Heer. Voor de komende week. Om de juiste keuzes te maken. Keuzes waarmee we in ons leven laten zien dat we van u houden. Dat u op de eerste plek staat. Heer, dat we u willen eren. Dat u ons daar wijsheid voor geeft, Heer. Heer, in uw wijsheid en in uw genade, in uw alwetendheid, heeft u het zo laten zijn dat wij in deze tijd, in deze plek op de wereld geboren zijn en mogen leven. Heer, wilt u ons dan ook voorbereiden daarop? Heer, wilt u ook uw genade iedere dag weer aan ons geven? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.